Onze hulp
is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortgang rekelijk vermenigvuldigd van God en Vader, en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Laat ons zingen uit een tweede psalm, het zesde vers. Het evangelie naar Matthäus, het 26e hoofdstuk. Matthäus 26, van vers 47 tot 68. Ik noem u dus Matthäus 26, te beginnen bij vers 47.
En als hij nog sprak, we zien Judas, een van de twaalfen, kwam en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks. En die hem verriet, had hun een teken gegeven, zeggende: die ik zal kussen, die is het, grijpt hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij: wees gegroet, Rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem: vriend, en waartoe zijt ge hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande des dienstknechts hoge priesters, hieuw zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem: keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij, dat ik mijn Vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Terzelfde uren sprak Jezus door de scharen: gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u, lerende in de tempel, en gij hebt me niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schrift der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchtten al de discipelen, hem verlatende. die nu Jezus gevangen hadden en leidden hem heen tot Caiaphas, den hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en de ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hoge priesters. En binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij het toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik kan het tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem: antwoord gij niets? En wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu heb gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En zij antwoordende zeiden: hij is des doods schuldig. Toen spuwden zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinderbakslagen, zeggende: profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft?
Amen. Gods aangezicht zoeken en hem om zijn zegen bidden. Getrouwe en barmhartige God, die met ons niet in het gericht wil treden, maar die uw armen genadiglijk over ons uitbreidt, als u ons ook vanmorgen trekt binnen de wanden van uw huis en het licht van uw evangelie over ons laat schijnen gelijk in de natuur het licht, het vriendelijk licht van de zon ons schenkt. Heere, geef u op deze dag ons te mogen verblijden in uw gemeenschap en het hoofd uit de gebreken te mogen opheffen, gelovende dat gij ons leiden zult naar uw raad en daarna in uw heerlijkheid zal opnemen. Dit is toch het deel van uw kerk dat gij aan haar beloofd hebt. De kleine met de grote, de jonge met de oude, de zwakke met de sterke, de kreupele, de verminkte, de hongerige, de dorstige naar de gerechtigheid. Evenzo goed als degene die zeggen: ik weet in wie ik geloof heb en ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot op die dag. En nu zijn we daartoe vanmorgen in uw huis gekomen om dat opnieuw van uw lippen te mogen vernemen en om de weg te mogen weten waardoor gij zondaren zalig maakt, als we ook een gedeelte van uw bitter lijden hopen te prediken aan dit volk. Laat ons dan in diepe vernedering onze schuld en ongerechtigheid mogen zien en hartelijk beleiden voor uw aangezicht. Doe ons in de aanschouwing van het straffeloos lam die zichzelf stemmeloos opoffert aan de wil van God. Doe ons in het gezicht daarvan over uw wenen, gelijk men weent over het verscheiden van een eerstgeborene, opdat we in uw smaad onze zonde zouden zien en ons hartelijk voor u verootmoedigen. Heere, gij hebt een volk op de aarde, zij hebben aan uw hart geluisterd en de zonde zijn ze tot smart geworden. En ze moeten het hier op aarde bekennen dat ze tegen hun wil in hun overgebleven zijn. Dat ze verlangen om net zo heilig te zijn als dat gij zijt. De strijd die daartoe gevoerd wordt is u bekend, o Almachtige God. De strijd met de vijanden die van buiten op uw kerk afkomen, elke keer weer opnieuw in zonderheid, wanneer we ons begeven onder uw dierbaar woord. De strijd van de duivel tegen uw gemeente, de strijd van de wereld die niets ontziet om Christus en zijn kudde te krenken, maar ook in zonderheid de strijd die van binnen woeden kan. Wanneer de verdorvenheden van ons hart zich verzetten tegen uw goddelijke wet, die we willen volbrengen uit dankbaarheid omdat we het waardig zijn, waar we ook de beginselen van in onze harten mogen omdragen, maar de volbrenging niet van vinden wat ons tot smart is, o God. En daarom vragen wij van u, wil u de overgebleven verdorvenheden genadiglijk vergeven en wil ons meer en meer reinigen en heilig in de gemeenschap met het Lam, dat de zonde der wereld wegneemt, zonder wie we niets vermogen in dit leven, zonder wie we niet zalig kunnen worden, maar zonder wie we ook de zonde niet kunnen doden tot zaligheid. Getrouwe God, ge hebt zo dikwijls uw woord gebruikt om knopen te ontbinden, om raadselen van bedroefden op te lossen, om verlorenen weer terug te brengen tot een kudde, om hongerigen en dorstigen te voeden en te drinken van het brood dat uit de hemel is neergedaald en met het water dat uit Bethlehems born kunt vloeien. Zou u ook in deze morgen zulk een verrassend God willen zijn, door ons en onze kinderen te leren de weg des levens, des vredes die in Christus Jezus is, opdat we ons hoofd omhoog mochten heffen en op u zouden zien, die in al onze benauwdheden mede benauwd zijn, en die als onze medelijdende voorspraak aan het Vaders rechterhand voor ons bidt. Verhoog de Sions, koning, we moeten het van u hebben, van u alleen. Al onze krachten, al onze inspanning, al onze voornemens, ze zijn met zonde bevlekt, ze kunnen u niet behagen. Maar wil ons aanschouwen in uw gezalfde koning, en wil door zijn striemen onze wonden genezen, en laat ons vrede vinden in uw ogen, door de doorboorde handen van hem, die verhoogd is om Sions voorspraak en verlosser te zijn, die met zijn offerande volkomen genoeg deed, die de schuld die wij gemaakt hebben voor God betaalde, die de wet volmaakt gehoorzaamheid gegeven heeft, zodat de eeuwige verdoemenis is weggenomen, de put gedempt, het vuur geblust, uw gramschap ten einde gebracht, maar ook een toegang tot God verworven, waar we in vriendelijke gemeenschap met uw o eeuwige Vader straks zullen leven, wanneer we verlost van het lichaam der zonden en des doods, onder de rij der zaligen zullen mogen wandelen voor uw aangezicht. Heere, laat ook onze kinderen, onze jongens en meisjes iets van uw genade mogen ervaren, omdat ze dit leven, terwijl het toch niet anders is dan een gestadige dood om uwentwil getroost verlaten zouden, om ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Ja, dat dat stervend leven in de jeugd werden aangevangen, om dat betere leven deelachtig te worden dat de wereld niet kent. Die verborgen omgang met God die beter is dan dit tijdelijk leven. Dat wandelen aan uw hand, o, door de diepten der zeeën, door de duisternis van alle schuddingen en beroeringen. Heere, geef gij ook al uw kinderen sterkte uit uw heilverbond. Laat ook vandaag mogen merken dat gij met ons zijt, dat gij ze vertroost in hun geween en zegt, ik ben uw heil alleen. Sterk u ook allen die wankelen, geef u ze kracht naar kruis en leer ze dragen wat u oplegt. Vriendelijk Vader, u legt de mens niets te veel op. Doe ons dan met onze zorgen bij u verkeren, daar is het goed. Daar wordt het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust, maar daar ook in liefde dronken. Zegen u ook al degenen die thuis moesten blijven, die in inrichtingen verkeren, in ziekenhuizen liggen, die ziek en oud zijn. Wil ze samen ook wijzen verkeren, uw gunst op deze dag rijkelijk doen ervaren. Vertroost u de harten van de bedroefde, de eenzame, de weduwen en de wezen. Laat ook die weduwe met haar kinderen vertroosting vinden onder uw vleugelen, die in de afgelopen week haar geliefde man en dierbare vader moesten verliezen. Heere, geef gij dat ze op deze dag zich naar u mochten wenden. Als alles op de aarde afgebroken wordt, leeg wordt en ontvalt, wijs u dan een man van de weduwe. Wil u dan een vader van de wezen zijn? En laat dit verscheiden van hun dierbaren, hun doen haasten en spoeden om hun levenswil, om u die grote God en barmhartige vader te mogen vinden in de weg van uw instellingen. En wil u ze vertroosten met die genade die opweegt tegen alle gemis en smart. Dan zijn we toch niet alleen. En dan zijn we toch niet ongetroost. En dan is het kruis toch niet te zwaar. Doe ze dat rijkelijk ervaren tot roem en lof van uw grote en heerlijke naam. Heren, wij vragen ook uw zegen voor die oude broeder die zo ernstig ziek ten neder ligt bij een dochter van hem thuis. Ach, wil u hem gedenken, waar de benauwdheid van zijn lichaam stijgt, maar ook de angst zijner ziel vermeerderd wordt. Schenk uw genadige redding in de nood van zijn leven. Scheur u de hemelen ook voor hem en spreek tot zijn ziel. Zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. Doe zijn oog gedurig tot God druipen. Verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdaalt. Red hem om de trouw van uw verbond, door de wonden en striemen van het lam, dat de zonde der wereld wegneemt. Sta hem bij, barmhartige vader, om Jezus wil. Gedenk u ook dat gezin dat u verblijft, als gij ze vanmorgen met ons samenbrengt in uw huis. Heren, ook daar zijn uw bemoeienissen menigvuldig, hoe menigmaal ook reeds aan hen uw gunst betoont, hoe dikwijls hen weer opgericht in zonderheid onze broeder, wanneer die ook vanmorgen weer met ons in uw huis vergaderen mag. Heren, geef hem onder uw langmoedigheid en barmhartigheid te mogen uitroepen: de Heere is groot. Opdat uw naam ook hierin verheerlijkt werd. En hij samen met zijn vrouwen die hem lief zijn, uw weldadigheid in het midden uw stempel mocht te gedenken. Waar zijn ziel vrede in vindt. Waar u de lof en roem van worden toegebracht. Sparen ook. In het verdere zijn de levensdagen hem bedekkend. Onder uw vleugelen. Wees met uw kerk. Overal waar uw gemeente vergaat. Zegen uw knechten die uw woord bedienen. Geef ook uw dienaar vanmorgen uw hulp te mogen ervaren. Maak u het hem gemakkelijk. Verlicht u zijn verstand. Vervrolijk u zijn hart. Wil tot hem inkeren met uw goddelijke liefde. En drijf hem door uw geest. Opdat de moede gesterkt werd en de hulpeloze vertroost. Heren, buiten u is alles donker. Maar ga gij ons voor. Geef u ons de hand. Trek ons tot u. Dan zullen wij u naloven. Zeg u tot de lood uw gama's. Ik zal mij u weer ontfermen. En tot de loo amis. Ik ben uw God. Gij zijt mijn volk. Opdat ook ons hart u de lof en aanbidding en dankzegging zou toebrengen in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Dan zingen wij uit Psalm 69 het vierde vers. Thank you.
God, het welk u vanmorgen prediken willen, staat in Matthäus 26, de versen 62 tot en met 68. 62 tot en met 68 van hoofdstuk 26 uit het Evangelie naar Matthäus. En de hoge priester opstaande zeide tot hem een antwoord, gij niets wat getuigen deze tegen u. Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem, ik bezweer u, bij de levende God, dat God zegt, of gij zij de Christus, de Zoon God. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gezien de Zoon des mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende, hij heeft God gelasterd. Wat hebben we nog getuigen van nodig? Ziet, nu hebt ge zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En zij antwoordende zeiden, hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende, profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? We zouden boven deze tekst kunnen schrijven, Christus voor Caiaphas. En dan staat in de tekst in de eerste plaats de beschuldiging tegen Jezus. In de tweede plaats het antwoord van Jezus. In de derde plaats het vonnis over Jezus. En in de vierde plaats de smaad aan Jezus. Dus deze tekst spreekt van Christus voor Caiaphas. De beschuldiging tegen Jezus, het antwoord van Jezus, het vonnis over Jezus en de smaad aan Jezus. De Zoon Gods is overgeleverd in de handen van de mensen. Van de mensen. En dat zegt hier wat. Hier komt de mens openbaar zoals hij is. Want naar de mate dat het licht schijnt, wordt de duisternis openbaar. Hier komt het licht. Het licht uit de hemel. De eigen Zoon van God. Zonder ene vlek. Zonder ene schaduw. Het klare licht Gods. Maar hier zien we dan ook de diepe nacht. Van de duisternis waarin we mensen gezonken zijn. Meer dan ooit komt openbaar. Dat een mens niet verbeterd wordt door de leer van Jezus. Maar dat een mens veranderd moet worden. Vernieuwd moet worden. Wil hij een nieuw, ander, beter leven kunnen gaan leiden. Hier blijkt het meer dan ooit. Dat er een kracht Gods in ons leven nodig is. Om ons voor het licht te doen vallen. En anders blijven we tegen de Heer en tegen zijn gezalfde opstaan tot in de duisternis, tot in de hel toe. Zouden er ooit mensen geweest moeten zijn op de aarde, die wanneer het langs de weg van de verbetering gaan kon, God moesten lief hebben, dan zouden het deze mensen geweest zijn. Nooit zijn er grote wonderen op de wereld geschied. Nooit is de heerlijkheid des Heeren luisterrijker geopenbaard. Al door deze godsgezant, die zelf God is, die hun blinden het gezicht gaf en hun kreupelen oprichtte, die hun armen met goederen vervulde en die hun doden opwekte, zal er ooit een menselijk geslacht zijn omgevormd naar zijn leer, wanneer het zonder zijn almachtige kracht zou gaan, het zou dit geslacht geweest moeten zijn. Maar we zien het, geliefd, als ze tegenover elkaar gesteld worden, de mens, Jezus Christus, de laatste mens, de laatste Adam, de ware mens, tegen de mens, gesproken uit de eerste Adam. Dan openbaart de zwarte nacht van de zonde zich te duidelijker in het licht, wat van zijn aanschijn straalt, overgeleverd in de handen van de mensen. En ze hebben aan hem gedaan naar hun wil. Hier komt de aard van de mensen openbaar, die nog lang verborgen kan blijven onder het mom van wat schijngodsdienst. Maar als we in aanraking komen met de levende Christus, dan komt eruit wat er in ons hart is. De dodelijke haat, omdat we de vaste duisternis zijn toegevallen. En gewillig zich onder zijn opzicht gesteld hebben, kan de mens niet anders dan God haten. De hele haat tegen Christus en tegen zijn kerk, dat is een natuurlijke haat. Die haat is de duivel natuurlijk. Hij is de vader der leugen en hij haat God op de allerintenste wijze. Zo ook de haat van degene die achter hem aangaan, achter de duivel namelijk. En die zijn metgezellen zijn, dat is een natuurlijke haat van het van God vervreemde leven. Die haat leeft diep in het hart van elk mens. En dat beest, dat wilde beest, dat kunnen we beteugelen. Maar om zijn aard te veranderen, hebben we nodig van koning veranderd te worden. Van hart veranderd te worden. Moeten we een nieuwe geest hebben en een nieuwe wil. En een vernieuwd verstand en geheiligde hartstochten, dan pas. Dan pas gaan we die beesten uit afsterven. En gode leven in de handen van de mensen overgeleverd, ja. Niet alleen in den hof van Gethsemane, waar het gepeupel van de straat op hem aanviel onder leiding van de Romeinen. En de knechten, de ordebewaarders van de oversten van Jeruzalem. Dat kunnen we nog verwachten, dat zulke mensen dan vooral in een donkere hof, waar de rechter het niet ziet, en waar de openbare mening niet kan doordringen in het gewoel van het gepeupel, dat daar nog vuistslagen worden uitgedeeld en daar harde bejegeningen toekomen aan hem die ze gevangen hebben in het holste van de nacht met lantaarn en zwaarden en stokken bewapend. Dat zouden we ons nog kunnen voorstellen, maar onze tekst spreekt van het nameloos lijden van de Zoon van God voor de rechtbank. Voor de hoogste rechtbank op de aarde. Want in Jeruzalem, daar zingen we van, daar staan de stoelen des gerechts, de stoelen van het huis van David. Daar heeft God zijn troon. Daar is geen plaats onder het Oude Testament. Waar de heerlijkheid en de luister des Heeren meer geopenbaard wordt. Dan in de poorten van Jeruzalem. Dan in het huis van God. Daar staan de stoelen des gerechts. Zulke rechtspraak hebben ze op de ganse aarde. Hier zitten ze die gezeten zijn. Om in de naam van de Heeren. Van de Heeren der Heerscharen recht te spreken. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. Deed Israël op zijn wegen letten. Zo wou die met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenis en zijn godsgeheimen missen. Maar Jacob heeft zijn intentie gekregen. En nu wil God dat Jacob naar het recht zal handelen. Nu wil hij dat op die stoelen des gerechts plaats zullen nemen. Rechters waarvan hij zegt door mij regeren de koningen. En oefenen de rechters gerechtigheid. Hier zal toch zeker deze man, deze rabbi. Jezus van Nazareth recht verkrijgt. Geliefden, juist hier, op deze plaats waarvan men verwachten mocht, hier zal het recht gesproken worden, is het bitterste lijden over hem gekomen. De zwartste nacht, de grootste hoon. Het was al begonnen toen hij in de nacht gebonden gebracht werd voor Annas. De schoonvader van Caiaphas, een geslepen rat, die jarenlang hoge priester geweest is en de kneepjes van het vak beheerst en die door allerlei intriges gezorgd heeft dat 4/5 uit zijn geslacht ook de hoge priesterlijke waardigheid mochten bekleden. Want in de dagen van de Heer Jezus en daarvoor was het zo dat men geen hoge priester meer was voor het leven, zo was het door de Heere ingesteld, maar dat men van tijd tot tijd soms door de willekeur van de overheerser van dat hoge priesterlijk ambt kon worden afgezet en een ander werd dan in diens plaats hoge priester gemaakt. Die oude Annas heeft zich ook op de een of andere wijze de ongunst van de Romeinen op de hals gehaald, maar hij heeft toch de zaak zo weten te keren dat hij de touwtjes in handen houdt. En achter de schermen dan is hij toch eigenlijk de man die de hoge priester leidt in zijn functies. die hij bekleedde. En daarom is ook Jezus als een soort vooronderzoek eerst naar die oude Annas heen geleid. En daar is ook Caiaphas. Dan kan intussen de hele vergadering bijeengeroepen worden. Ze zijn uitgegaan, de snelle bode, om in al de straten van de Jeruzalem aan de bekende adressen aan te kloppen en te zeggen, ze hebben hem, ze hebben hem gevangen, kom haastig, opdat er voor het feest nog een vonnis geveld zou kunnen worden. In die tussentijd wordt Jezus naar Annas geleid en staat daar ook voor de hoogpriester Caiaphas en die vraagt hem aangaande zijn discipelen en zijn leer. Dat staat wel niet in deze tekst, maar wanneer we de evangelie met elkaar vergelijken, dan bemerken we dat dit ook plaatsgevonden heeft in Johannes. Dan vraagt hij naar zijn discipelen en naar zijn leer. Dan vraagt dus die hoge priester, Jezus van Nazareth, wie zijn uw discipelen? Eerst zijn discipelen dus. O geliefden, wat moet hier door het hart van de meester gegaan zijn? Wat een scherp, snijdend zwaard moet zijn hart getroffen hebben. Hij zou veel hebben kunnen spreken van zijn discipelen. Hij zou hebben kunnen zeggen, mijn discipelen, dat zijn eenvoudige handwerklieden. De meeste heb ik gehaald uit de visserschepen rondom het meer van Galilea. En ze hebben mij bekend te zijn de Zoon van God. Want ze hebben het uitgeroepen, gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. Ja, ze zijn me getrouw geweest al die 3 jaren. Terwijl dat de scharen niet meer met mij wandelde. En terwijl dat u, de overste van het volk, mijn doodsvonnis reeds in gereedheid bracht, zijn deze mijn getrouw bleef. Maar geliefde, waar zijn ze nu? Hij vroeg hem aangaande zijn discipelen. Waar zijn uw discipelen? Jezus van Nazareth, waar zijn uw volgelingen? Waar is de vrucht van uw 3-jarige arbeid? Eén was er bij hem. Judas, het kind uit de hel. Die stond bij. Kijk, Jezus, is dat de vrucht van uw lijden, van uw strijden, van uw onderwijs? Hij vraagde hen, aangaande zijn discipelen. Het werd een bespotting, dat bemerkt u wel. Waar is Petrus en waar is Johannes en waar is Jacobus? Het zal al maar erger worden. Alle gevlucht slag straks zal Petrus hem verloochenen. Hij vraagde hem, aangaande zijn discipelen. Nou, dan begrijpt u wel welk een smart het hart van de meester doorboord moet hebben. Ze waren immers alle gevloden. Kon Satan niet zeggen, dat is de vrucht van uw arbeid. Moet gij een koninkrijk opbouwen, wat rijken zal van zee tot zee en van de rivier tot aan de einde van de aarde. Is dat een waarheid, als uw discipelen nog niet 1 uur met u kunnen waken? Zijn dat die helden? Is dat het paard van Gods majesteit in de strijd? Is dat Gods kerk, die achter Christus aan de wereld zal overwinnen? Hij vraagde hen, aangaande zijn discipelen. En dan bleef er ook totaal niets, maar dan ook niets van over. Nee, geliefden, ach, dat is nog zo. De wereld wil God beoordelen, nadat ze zijn discipelen zien doen. En, ik zeg het erbij, enerzijds heeft de wereld daar het recht toe. Want die discipelen behoorden hier te staan, hecht aan Jezus zijde, rondom hem, als zijn krijgsmacht. Die behoorden daar te staan. Petrus voorop, Jacobus en Johannes, ieder aan een kant van Jezus, en de andere discipelen rondom hem, als verdedigers van de waarheid. Ze behoorden daar te staan. Krachtens het onderwijs dat God ze gegeven had, behoorden ze daar te staan. Hun onderwijs, hun ongeloof is niet te verschonen. Hun vlucht is een eeuwige schande. Een schande voor Christus, maar ook een schande voor de discipelen zelf. Ja, het is waar. Maar God doet dit, opdat niemand de eer zou hebben dan Jezus alleen. O smartelijke weg voor het zondige vlees, voor de mens die door Gods genade getrokken is uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Hij vraagde hen aangaande zijn discipelen. En dan moet het door alle eeuwen heen hetzelfde klinken. Slavenherder. En de schapen zullen verstrooid worden. Ik zeg dit niet tot verschoning van uw ongeloof. Maar het is Gods weg. Om ons aan onze totale hulpeloosheid en verlorenheid te ontdekken. Het is Gods weg ook met ons. Dat niemand in die rij met Jezus geplaatst wordt. Zelfs een Petrus niet. Dat hij alleen komt te staan. Als de verlosser Gods en der mensen, de middelaar Gods en der mensen. Het is wel voor ons tot schande, zeg ik. En dit zeg ik er haastig bij. De wereld zal zich toch vergissen in de beoordeling van Gods kerk. En daarmee natuurlijk in de beoordeling van God zelf. Want ten diepste is ook deze vijandschap van Caiaphas en van Annas een vijandschap tegen God zelf. Wanneer de wereld haar gal uitspuwt tegen de kerk. Wat moet je nou met zo'n kerk? 6000 jaren kerk, zeggen de Jehovah getuigen als ze bij u aan de deur komen. Nou, wat hebben jullie gepresteerd? En in datzelfde koor brullen natuurlijk tienduizenden communisten en socialisten. En allerlei vrijzinnigheid. Dat niet meer weet van samen te komen rondom het lam, rondom het kruis. Nou, wat heeft die kerk bereikt? 6000 jaren christendom is het beter geworden op de aarde. Het is nog één grote chaos. En wat doet dan de wereld? Dan beoordeelt de wereld God naar de discipelen. En dan zeggen ze, nou, die godsdienst is niks. Wat span je in om dat woord van God te leren? Om de weg der zaligheid, daaruit wij zullen je weg der zaligheid wijzen. Want die God van jullie, als die dat dan had kunnen doen, dan had hij het al lang gedaan. Want hij heeft er 6000 jaren de tijd voor gehad. Maar het is niet gebeurd. Het is nog een even grote chaos. En de chaos is nog groter als voor zoveel duizend jaren. Zegen God, zo roept de wereld ons toe. En sterf, neem afscheid van die dienst van God. En wij zullen de aarde vernieuwen. Wij zullen het paradijs op de aarde brengen. En hierin zeg ik, heeft Annas en Caiaphas zich toch vergist. En hierin zal de wereld zich ook vergissen. Want het is waar. Tot grote schande van God kleven er duizenden vlekken aan de kerk van Christus. Gaat de kerk mank, kreupel. Is die kerk menigmaal bevlekt met duizend zonden en wonden. Maar zie, dit is Gods weg met zijn Sion. Niet omdat hij niet bij macht is om die kerk te doen zijn als een vurige muur rondom de waarheid. Maar omdat hij wil dat de waarheid een vurige muur rondom de kerk zal zijn. Omdat de waarheid zegevieren zal in de kerk. En de kerk eeuwig zal roemen, niet van zichzelf, maar van de waarheid die in Christus Jezus is. Waardoor de kerk geheel, volkomen, alleen bevrijd wordt. Hierin zal blijken te zijn, uit genade zijt gezalig geworden. En dat niet uit u, maar het is Gods gave. Dat is het vooronderzoek. En dan heeft Jezus daarop gezwegen. Hij zweeg. Niet wanneer het over zijn leer ging. Dan zegt hij, dat heb u kunnen weten. Ik heb nooit in het verborgen gesproken. Maar wanneer het over zijn discipelen ging, dan heeft hij gezwegen. Hij heeft ze niet bij name genoemd. Dit zwijgen was verdediging voor hen. Hij had kunnen spreken. Hij had kunnen zeggen, ja, het is waar. Caiaphas, je hebt gelijk. Het is waar. Simon Petrus, die met het zwaard geslagen heeft. Die voor mij in de dood wilde gaan. Hij kon het toch niet volbrengen. En Johannes die beloofde en betuigd had me zo innig lief te hebben samen met zijn broeder Jacobus. Ze hebben het niet kunnen volhouden ten einde toe. Maar hij heeft het niet gedaan. Jezus heeft recht om ons te beschuldigen. Bij Caiaphas, bij Annas. Maar ook bij de Vader. Bij de Vader, de rechter van de levende en van de doden. Hij heeft daar recht toe. Want hij kon het doen. Ons leven getuigt tegen ons. En in onze zonde vindt hij oorzaak om ons te veroordelen voor het aangezicht van God. Hij kon het doen. Maar hiertoe is hij in de wereld gekomen. om de zonde der zijne genadiglijk te bedekken. Hij zwijgt in het gericht, terwijl hij had kunnen spreken. En dit zwijgen is borgtocht, is verschoning, is zwijgen in liefde. Niet wegens gebrek aan bewijs. Oh, hij zou zo de bewijzen hebben kunnen voortbrengen, dat Caiaphas gelijk had en dat Annas gelijk heeft. En dat de wereld gelijk is. Maar hij doet het niet. Hij zwijgt, zoals Stefania zegt. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Dit zwijgen is een liefdezwijgen. Een borgtochtelijk zwijgen. Hier zwijgt hij. Omdat de schuldige zondaar in het gericht de Gods het hoofd omhoog mocht hebben. En mag spreken. Gedaan. O God. Nou, want ook wij krijgen tijden in ons leven dat we als het ware, voordat recht Gods geplaatst wordt in onze consciëntie, dat de wet ons neerdrukt en ons geweten ons beschuldigt en de wereld zegt, behoor jij nou tot de kudde van Christus? Ben jij nou een man en vrouw, een jong of een meisje die pretendeert de waarheid te verstaan, te beleiden en na te volgen? En wanneer het goddelijk gericht ook in onze ziel spreekt dat we schuldig zijn, vanaf onze jeugd aan, dat we het nooit goed gedaan hebben, dan moeten ook wij zwijgen. Maar als God ons daarop aan zou spreken en zeggen, en u moet genoodzakelijk verloren gaan, ge moet weggeworpen worden in de poel die brandt van vuur en zilver. Dan mogen we ons betraand aangezicht tot God opheffen en zeggen, Vader, van onze Heere Jezus Christus, ge hebt wel recht op onze ondergang, maar waarom liet ge dan hem sterven, die zonder zonde was? Waarom hebt ge hem vernederd tot in de dood? Ja, tot in de dood des kruises. En ik ben er zeker van, zo menigmaal onze verloren ziel, ons gebroken oog op hem gericht wordt, de poorten der gerechtigheid zich zullen openen, omdat hij het gezegd heeft. Daar wordt een beginsel van hier in deze wereld reeds gesmaakt. Als we hier op aarde als een schuldige mogen vluchten tot het Lam Gods aan het kruis van Golgotha. En ons oog hem aanschouwt, die als de vernederde in het recht van God gestaan heeft, omdat wij nemen meer in het gerichte Gods komen zouden. Wanneer de liefde Gods in de overgave van het Lam ons hart gaat breken en de gekruiste borg ons beter en begeerlijker wordt dan alles wat in de wereld is, vanwege de liefde en de trouw die hij daarin tentoonspreidt, dan mogen wij gaan spreken. En dan zal God dat spreken horen en ons verlossen uit al onze benauwdheden. Kom geliefden, hef dan uw hoofden op, want uw verlossing is nabij. Omdat we verwachten mogen die volkomen verlossing. Wanneer we zonder zonde voor hem gesteld zullen worden. En door zijn zwijgen eeuwig zullen mogen spreken. Hem die op de troon zit en het Lam is waardig te ontvangen. Alle lof, eer, aanbidding en dankzegging. Want hij zweeg voor de rechterstoel van Caiaphas. Opdat wij eeuwig zouden zingen heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Daar staat, en de hoge priester opstaande, zeide tot hem, antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Andermaal wordt het proces tegen Christus voortgezet. Vele valse getuigen zijn opgeroepen. En de een zegt dit, en de ander dat. Want hij wordt hier geoordeeld naar de wet, naar de kerkelijke wet. Naar de wetten die hij zelf van Israël gegeven heeft. Naar die wetten wordt hij gehoord. En de een zegt, hij heeft de Sabbat geschonden. En de ander zegt, hij heeft de tempel geschonden. En de ander zegt, hij heeft de overste van het volk geschonden. En de ander zegt, hij heeft heel deze mozaïsche dienst als voorbijgaand gekenschetst. Hij heeft onze zeden en gewoonten gebroken. Ja, dat hebben ze gevoeld. Ze hebben het gevoeld. En toch hebben ze niets wettigs tegen hem kunnen aanvoeren. was waar. Hij interpreteerde, hij verklaarde die wet anders als dat de overste van het volk altijd gedaan had. Maar ze konden toch niet zeggen, hij breekt de wet. Ze voelden innerlijk dat hij met die wet een andere kant op wilde. Al wat zij wilde, was ook geen wonder. Zij wilde zelf groot worden door de wet. Ach, dat is de natuurlijke mens eigen. Die ontvangt de inzettingen van God en in plaats dat hij God dient in zijn inzettingen, dient hij zichzelf. Maakt zichzelf groot in de inzettingen van God. Vandaar was de priester, die hoge priester, zo venijnig. Als hij straks zal horen dat deze gezegd heeft, breek de tempel af en in 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. Dan barst hij van nijd, dus geen wonder. Want hij was groot door de tempel. Als er geen tempel was, had hij ook niks meer te betekenen. Hij had heel zijn eer aan die tempel te danken. Daar ging hij in met zijn dure klederen. Daar ging hij in met zijn pracht en met zijn praal. Daar ging hij in met zijn statige houding en met zijn voornaam uiterlijk. Dan boog het ganse volk als de priester inging en als de priester uitkwam. Oh, dat is een dodelijk gevaar dat ook ons als ambtsdragers altijd omringt. Dat we in plaats van dienaren der gerechtigheid onszelf vereenzelvigen met de waarheid. En die ons aanraakt, raakt God aan. En die dan ons tegenspreekt, spreekt God tegen. En die van ons iets durft te zeggen, die is een vijand van de waarheid. Zo wordt lichtvaardig soms het zwaard gebruikt om onszelf groot te maken. Dat heeft Caiaphas ook gedaan. En dat hebben ten diepste al de oversten gedaan. Want ze gevoelden wel, als die tempel in puin ging, als daar niets meer van overbleef, dan was het met hun heerlijkheid gedaan. Want ze hadden geen geestelijke heerlijkheid gezien in die tempel. Ze hebben nooit door het offer heen geblikt. En ze hebben nooit gebogen voor het Lam Gods. Ze hebben nooit de waardij van het bloed aanschouwd. Ze zijn alleen maar groot geworden met hun plichtplegingen en met hun onderhoudingen van de geboden. He, ze stonden rechtop voor God en ze zeiden, Heer, ik dank u dat ik niet ben als die arme schooiers daar in die achterbuurten. Dat ik niet ben zoals al die mensen die het zo slecht gedaan hebben in deze wereld. Ik dank u, Heer, dat ik ervan heb kunnen maken wat ik ervan gemaakt heb. En zo stonden ze trots vooraan in het huis van God. En ze zeiden, nou, des Heere tempel, des Heere tempel, des Heere tempel zijn wij. Ze vereenzelvigden zich met het huis van God. En ze zeiden, wij zijn de kinderen van God. God mag wel blij zijn dat hij zo'n stelletje mensen op de aarde heeft. Daar heeft hij tenminste wat aan. En als de Heer Jezus dan een streep door die rekening geeft, dan worden ze ziedend. Natuurlijk, dan verliezen ze heel hun godsdienst. Dan verliezen ze heel hun godsdienst. Oh, wat is een mens toch arm die zichzelf verheft op de dienst van God die juist gegeven is, opdat God verheven en groot worden. Wat is een mens toch arm die waant rijk te zijn met de bedieningen die hij van God gekregen heeft om te dienen. Om te dienen. Om dienaar te zijn. Maar rijk en gelukzalig die door de wet, door de dienst, door de ambten, mag heen zien en het doel daarvan het oog mag hebben. Dat hebben ze wel begrepen. Ze hebben het begrepen. Ze hebben het enigszins aangevoeld. Ze konden het niet verklaren. Ze waren zo gewoon om het op die wettisch fariseeuwse wijze te zien dat ze Christus, verworpen hebben. Maar ze hebben toch iets van aangevoeld. Ja, deze man die tilt aan de nood van de mensen. Deze man die doorziet de wet. Deze man openbaart barmhartigheid en genade en liefde. Dat hebben ze gezien. Maar ze wilden er niet aan, natuurlijk niet. Dan zou hun dienst, schijndienst gebleken zijn. En dat wilden ze ten koste van alles voorkomen. En daarom snauwt ook deze rechter Jezus toe. Wat getuigen deze tegen u? Is het niet erg wat ze van u zegt? Moet ge de ogen niet neerslaan? En niet smeken om genade? Hoort ge niet wat ze tegen u getuigen? Doch Jezus zweeg stil. Hij geeft geen antwoord. Ook niet wanneer die 2 lastelijke getuigen komen. Die zeggen, ja, nu hebben we een eenparige getuigenis. We hebben hem horen zeggen, ik zal, en de ander zegt, ik kan deze tempel afbreken. En in 3 dagen hem wederom opbouwen. De een zegt dat hij het kon doen. En de ander zegt dat hij het zou doen. Alzo was ook hun getuigenis niet eenparig. Maar als wij dat zo oppervlakkig lezen, dan zeg je, nou ja, dat is toch helemaal geen misdaad. Als iemand hier buiten in het West-Nieuwland zou staan en die zou zeggen, die kerkheer, die kan ik, Die kan ik afbreken en in 3 dagen opbouwen. Dan zou niemand het in zijn hoofd halen om die man bij zijn kraag te pakken en bij de rechter te brengen. Dan zou je hoogstens zeggen, man, je bent een onzinnig of je zou helemaal niks zeggen. Maar waarom dan dit als een beschuldiging aangemerkt? Nou, op het feit wat ik straks reeds zei. Die tempel was heilig, dat was ook zo. Onder het Oude Testament had de tempel op zichzelf ook waarde. Nu de kerk niet meer. He, de kerk, dat is een gebouw waar we in samen mogen komen, dat we nodig hebben in dit klimaat. Maar dit gebouw is niet heilig. De tempel had in zichzelf heiligheid. Want de tempel was een beeld van de hemel. In de tempel woonde God in die zichtbare wolk boven dat zichtbare verzoendeksel. Men mocht daar niet ingaan, alleen de hoge priester en de priesters in het heilige. Die tempel was dus heilig. En die nu tegen die tempel sprak, die sprak tegen God die in die tempel woonde. En tegen het altaar wat in die tempel stond. Maar dat vonden ze het ergste niet. Maar ook tegen de priesters die in die tempel dienden. En daarom hebben ze hem beschuldigd. Hij zal die tempel, dat heilig huis van God, de woonplaats des Heren, die zal hij afbreken in 3 dagen weer ombouwen. Hij zal het heiligdom God schenden. Daar ging het om. Dan zou de dienst van God wegvallen zoals zij hem alleen maar kenden. Want ze kenden alleen maar de buitenkant. De wetten, de inzettingen. Ze hadden de kern der zaak. Dat God daar komen zou en met hen spreken van boven het verzoendeksel. Daar hadden ze geen behoefte aan. Vrede met God hebben ze in het bloed niet gezocht. De goede niet nagesproken. Er waren er ook onder het Oude Testament die de Heere vreesden. En die wel de inhoud van die hele dienst ervaren hebben. Maar in de dagen van de Heere Jezus, die hele stroom die zich tegen hem keert, dat was een veruitwendigde godsdienst, gebod op gebod, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig. Grote mensen met de wet, voorname in hun eigen ogen, maar de kracht derzelfde verloochenden ze. En de inhoud van de wet om dat te doen, uit dankbaarheid. Waarvoor dankbaarheid? God mocht hun wel dankbaar zijn. Ze verstonden het niet dat het lam geslacht werd in hun plaats, begrijp u? En daarom woeden ze zo tegen die uitspraak. Maar de hoge priester begrijpt dat ook dit getuigenis niet eenparig is. En daarom, hij zal er een eind aan maken. Want de doodvonnis, dat ligt toch in ieder geval getekend. Dat hebben ze dagen tevoren al vastgelegd. Hij zal sterven, hoe dan ook. En daarom staat de hoge priester op. De hoge priester antwoordde en zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God, dat ge ons zegt of gij zij de Christus, de Zoon Gods. Hier barst het eruit. Kijk, daar komt het nu op aan. Daar gaat het om. Tot nu toe hebben ze er omheen gedraaid. Maar dit is het kernpunt. Want als hij de Christus is, de beloofde aan de vaderen, de Messias, dan zijn zij verkeerd. Nu zal het openbaar komen. Is hij de beloofde, want hij heeft het anders geleerd dan zij. Wat zal hij nu zeggen? De rechter is de schuldiger geworden. Want u weet het misschien wel, een rechter staat niet op. De officier van justitie, de beschuldiger, de aanklager, die staat wanneer hij zijn requisitoor houdt. Maar de rechter zit. De rechter spreekt zittend recht. Maar de aanklager die gaat staan. Maar hier verandert de rechter in een aanklager. Daar staat dat hij opstond en de hoge priester opstaande. Hij staat dus. Hij kan zelfs de normale gang van het recht niet vasthouden. Hij staat op en hij voegt Jezus snerpend toe. Zeg het nu eens ronduit. Zijt ge het of zijt ge het niet. En nu zal hij der waarheid getuigenis geven. Als het over zijn jongeren gaat, dan zal hij zwijgen. Zwijgen in liefde. Zijn leven stellen voor zijn schaap. Maar als het over hemzelf gaat en de belijdenis van de waarheid zijn vaders, dan staat hij als een leeuw. En dan antwoordt hij op de gewone wijze. Gij hebt het gezegd. Wij zouden zeggen, zo is het. Ja, volmondig. Gij hebt het gezegd. Hij weet het. Hier zal het oordeel der verwerping aan vastkleven. Want hier gaat het juist om. De andere was bijzaak om tot het doel te komen. Maar dit is het doel. Als hij hier zijn jawoord geeft, dan zullen ze hier op het volle stellen en hem voor eeuwig verwerpen. En terwijl dat hij het wist, hij kende de overleggingen huns harten, zegt hij volmondig, gij hebt het gezegd. Maar hij voegt er ook aan toe, doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de zoon des mensen, zittende ter rechterhand der kracht Gods, en komende op de wolken des hemels. Ja, dat is een beetje moeilijk wat de Heer hier nu bedoelt, maar ik zou het misschien zo kunnen zeggen. Jezus zegt, hij steekt als het ware nog even, waarschuwend zijn vinger op, zelfs tegen Caiaphas. En hij zegt, Caiaphas, gij zult me hiervoor niet erkennen, ook al zeg ik dat ik de zoon van God ben. Omdat ik hier sta, als een slaaf, als een die straks gebonden was, als een die met zwaard en stokken zijn voortgejaagd naar het huis, naar deze plaat der rechtspraak, als een eenzame verlaten door al mijn discipelen, slechts Judas, de verrader, staat aan mijn zij. Caiaphas, ge zult het niet herkennen, maar ik waarschuw u, vergis u niet in mijn nederheid. Vergis u niet in mijn kruis. Vergis u niet in de wonden die mij geslagen zijn in het huis van mijn liefhebbers. Want ik ben vol kracht. Van nu aan zult gezien de zoon des mensen. Zittende ter rechterhand Gods en komende op de wolken des hemels. Het is nog een laatste boodschap van zijn heerlijkheid. Die hij voor de rechtbank openbaart, geliefde. Maar ook een waarschuwend voorbeeld voor ons. Die zo menigmaal onze schouders optrekken als het gaat over de dienst van God. Omdat we er zo weinig van zien. Dat zeggen we ook zo vaak. Ach, zijn toch ook maar zondige mensen. En wat heeft die kerk ook te betekenen? En zouden ze het dan in die kerk alleen weten? En is dat dan het lichaam van Christus? Zijn dat alleen de overwinnaars? En dan zien we op de gebrek en we zien op de vlucht. En we weten van die dit en van die dat. Wel nu geliefden, dan zegt Christus ook nu. Vandaag, ach, sta je niet blind op mijn zwakheid. Sta je niet blind op mijn gebonden handen. Sta je niet blind op het kruis, waaronder ook de kerk worstelt tegen een zon. Sta je ook niet blind op de gebreken van Gods kinderen. Laat het u geen hindernis zijn om te komen tot een Heer en tot zijn sterkte. Want de Heer heeft gezegd dat hij van nu aan gezien zal worden. Die in zijn zwakheid en in zijn kruis leidde. De man van smart is het stemmeloos lam. Komende op de wolken des hemels. Caiaphas, vergis u niet. En mensen, vergis u ook niet. Mijn onbekeerde medereizigers, vergis u niet. Vergis u niet in de genade van God. Die hij hier meedeelt in zwakke arme aardevaren. Al is hier alles gebrekkig en met zonde bevlekt. Daar hebben Gods kinderen zelf de meeste smart van. Dat ze zo zijn zoals ze zijn. En daarom strijden ze ook hun leven lang tegen hun verdorven natuur. En tegen al die zondige begeerten en daden die in hun leven geschieden. Maar hun hart is oprecht met God. Die overwinning begint te komen. Door onze tranen heen zien we de kroon aan het eind van de baan. En we weten dat aan het eind van de kruisweg zijn vriendelijk aangezicht niet langer voor ons verborgen kan blijven. Dat is de waarschuwing die God ons brengt. En nu, ja, nu kan het verder gaan. Nu zijn ze door niets meer te stillen. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende, hij heeft God gelasterd. Wat hebben we nog getuigen van Ode? Ziet, nu heb gij zijn godslastering gehoord. Wat denkt u, lieden? En zij antwoordende zeiden, hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinderbakslagen, zeggende, profeteer ons Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Daarvan een enkel woord in onze laatste gedachte. Als we nu eerst willen zingen uit de zesde psalm, het eerste en het vierde vers. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toorn gloed. Hij matig uw kastijden, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. Keer eindelijk, Heer, toch weder, mijn ziel buigt zich ten neder, hij redt haar van het verderf. Sla mijn ellende gade tot roem van uw genade, en help mij, eer ik sterf. Het eerste en het vierde vers van de zesde psalm. Thank you. geliefden, welk een smaad. De Zoon Gods, in wiens mond nooit bedrog gevonden is, wordt onder ede geplaatst, alsof hij een leugenaar was. Dan moet hij verklaren dat hij de Zoon van God is, hij weigert niet. En als hij het verklaard heeft onder ede, dan staat men op en scheurt geveinsdelijk de klederen, alsof hij God lasterde. Hij heeft God gelasterd, geen getuige meer nodig. Wij alle hebben het gehoord, zegt de hoge priester, het is getuigenis genoeg. De hele hoge raad, dat zijn de oversten van de 24 priesterordeningen, dat zijn de oudsten van het volk en dat zijn de onderwezenen in de wet, de schriftgeleerden. De hele Joodse raad, 70 plus de hoge priester, ze hebben het allemaal gehoord. Allemaal gehoord, het is getuige genoeg. Hij scheurt zijn klederen en daarmee is het vonnis geveld. Nu kan hij ter dood gebracht worden. Overgegeven in de hand van de aardse rechter. Omdat ze zelf onder deze omstandigheden niet bij machten waren om te doden. Anders hadden ze het gedaan. Terwijl dat de wet verbood om op dezelfde dag dat men iemand gevangen genomen had ook te veroordelen. De Joodse wet verbood dat. Aan Christus mag alles. Daar is alles geoorloofd. Tegen God mag je alles zeggen. Op deze wereld, dan ben je straffeloos. Hoeveel te meer je met hem spot, hoeveel te groter je bent in de ogen van de kinderen van deze wereld, hoeveel te meer durf je aan de dag legt. Nog wel, geliefd, dat kan natuurlijk niet altijd zo blijven, want die in den hemel woont, die zal lachen. Hij zal eens vonnis geven op deze aarde. Hij zal het doen. Al komt het oordeel niet haastelijk over de boze daad, maar het komt. Hij heeft het zelf gezegd en zijn woorden zijn waarheid. Hij wordt veroordeeld. Wat denkt u, lieden? En zij antwoordende zeiden, hij is des doods schuldig. Daar is maar één vonnis wat past. Bij zulke uitspraak, hij moet sterven. Ik zeg, als ze niet onder de Romeinen gestaan hadden, hadden ze hem nu nog naar buiten gesleept. En hadden ze met stenen doodgegooid, zoals toen de voltrekking van het vonnis plaatsvond. Maar dat durfden ze niet, omdat ze een overwonnen volk waren. En daartoe eerst de toestemming moesten vragen aan Pontius Pilatus. Dat was dus moeilijkheid. Maar het vonnis dat is geveld. In feite hebben ze hem hier reeds gedood. Je kan het aan hun blikken zien. En dan, als een doodvonnis geveld is, als ze hun zin gekregen hebben, als deze lastige steen zal zijn weggeruimd, als deze erfgenaam zal zijn gedood, dan zal de erfenis voor hen zijn. En dan worden ze dol. Al deze lange getabberde mensen in hun prachtige, sierlijke, statievolle kledij. Ze worden als wolven, als huilende hyena's. Ze springen van hun zitbanken op, tomeloos in hun drift, staat er. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. Moet u eens indenken. Daar kan haast geen verachter gebaar worden uitgevonden als wanneer men voor iemand op de grond spuwt. De Jood kent dat verachtelijk gebaar nog meer dan wij. Dat van zich afspuwen en zich omkeren en laten waar hij is. Dat is de diepste vorm om iemand te verachten. Dat heeft men voor Christus niet gedaan. Men heeft niet voor hem op de grond gespuwd. En zich omgekeerd en hem gelaten waar hij was. Men heeft hem in zijn aangezicht gespuwd. En alsof dat niet genoeg was. Men sloeg hem met vuisten staan. En anderen gaven hem kinnebakslaan. Zeggende, profeteer ons Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Wij weten uit een andere evangelist dat men zijn aangezicht bedekte. Men wierp een kleed, een mantel of een doek over zijn hoofd. En dan sloeg men hem rechts en links op het kinnebakken. En dan trok men de doek weg. En dan zei men, wie is het die u geslagen heeft? Daar stonden ze, bijna 70 mensen. Nee, Jozef van Arimathea en Nicodemus hebben niet medebewilligd in de raad. Het zijn er geen 70 geweest. Maar laten het er 60 geweest zijn. Daar stonden ze rondom Jezus. En ze verdrongen zich om hem op het heilige aangezicht te slaan. En om zijn aangezicht te bezwadderen met hun speeksel. En de een kroop weg achter de ander. Nadat ze hun vuistslagen gegeven hadden. Maar riep hem toe. Ge zijt toch een profeet. Ge zijt toch een van God gezonde verlosser. Gij kunt toch profeteren. Gij kunt toch spreken zonder dat ge ziet. Gij kunt toch de verborgen raad en wil tot onze verlossing, alom tot onze verlossing ons bekend maken. Nu zeggen ze, doe het dan. Zo rukte men hem de doek van het aangezicht nadat men hem bont en blauw sloeg. En spotte met zijn profetische bediening. Geliefde, de smaadheid die Christus hiermee aangedaan werd is onbeschrijfelijk. Immers hij komt juist als profeet in deze wereld. Om der zondaren de ogen te openen. Was hij geen profeet, er kon niemand zalig worden. Want de hardheid van ons hart. En de zondigheid van ons bestaan is zo schrikbarend. Dat geen enkele reden bij machte is. Het middelste van ons hart te raken. Maar nu door die profetische bediening van Jezus Christus treft hij. Het diepe van een mensenhart. Nooit zal een woord. Door wie ook gesproken een mens kunnen bekeren tot God, behalve dat woord van Christus. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die hem gehoord hebben, die zullen leven. Dat is het wapen Gods, waardoor hij levend maakt. Dode zondaar. En juist in die bediening wordt hij het allerafschuwelijkst bespot, die profetische bediening. Hiermee verwerpt men zijn woord, als een mensenwoord erger. Als het woord van een misdadiger. Hierin slaan de rechters van Israël. De gezalfde des Heren met de roede op het kinnebakken. En bespot men hem wiens lippen de wetenschap bewaarde. En die het volk, de armen, het evangelie verkondigde. O, verschrikkelijk, vreselijk, zegt u, ja. Dat is ook waar. Vreselijk zal ook het oordeel zijn. Wat deze treffen zal, wanneer straks Jeruzalem van heerlegers omringd zal zijn. Dan zal God wraken doen over deze goddeloze maar. Als hier gevraagd wordt, profeteer ons Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Dan geloof ik toch dat zijn oog niet alleen zou gaan over deze 60 of 65 mensen die hem hier omringd hebben. Maar ik geloof ook dat zijn oog zou blikken. Verder door het menselijk geslacht. O God geven, dat zijn blik ook vanmorgen ons mogen treffen. En dat wanneer de vraag gesteld wordt, profeteer ons Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Gij. Kindertjes, jongens en meisjes, gij. Zijn blik moogt ontwaren. In dit woord zijn er genade. En dat hij ook vanmorgen u toe mogen spreken. Dat waard, gij. Gij sloeg, hoe zegt ge? Hebben wij Christus geslagen? Hebben wij hem dat spotkleed over het aangezicht getrokken? Hebben wij zijn aangezicht bezwadderd met ons speeksel, zijn heilig gelaat? O, dat nooit, pas op. Dat hebben ook de mensen geroepen aan wie Jezus de gelijkenis sprak van de wijngaard. Ze hebben gezegd, dat nooit. Maar ze waren reeds bezig om hem te doden. Het zou kunnen zijn dat ge het onwetend doet. In die zin onwetend. Dat gij meent een grond van recht te hebben. Wanneer ge zijn woord verwerpt. Want zeker, ge kunt hem bruut in het aangezicht spuwen. Ge kunt hem botweg een zak over het hoofd trekken. Uw Bijbel dichtlaten. En ge kunt zeggen, weg met God. En weg met zijn dienst. Niet meer naar de kerk. Wil er niks meer mee te maken hebben. Zeker, dat is spuwen. Spuwen naar God, dat is zijn aangezicht, zijn profetisch aangezicht te dekken. Maar je kunt het ook op een meer geraffineerde wijze doen. Niet minder erg. Zo, wanneer je wel vromelijk zit onder de verkondiging van het evangelie. Maar heimelijk in uw hart, die waarheid van uw hart weghangt. Niet bekennen wil dat gij het was. Uw eigen gerechtigheid opbouwt ten koste van hem. Hij zegt, ik heb hem toch niet geslagen. Dat ge deze weg der zaligheid niet wenst. Omdat ge u nooit wilt overgeven aan de vrije genade van God. Kan dat zo jou? Dat is goed mogelijk, geliefde. Dat we levende onder de waarheid toch met afschuw tegen de waarheid vervuld zijn. En dan kunnen we dat bedekken met allerlei schijnvrome leuzen. Dan zeggen we, ja, wat denkt die dominee wel? En wat denken die ouderlingen op huisbezoek wel? Dat ze mij zomaar wat wijs kunnen maken. Maar je kan zomaar niet naar de hemel, hoor. Dan moet iets aan de mens gebeuren. Dat gaat zomaar niet. Geliefden, weet je wie er denken dat het zomaar gaat? Gij die zonder Jezus zalig wilt worden. Gij denkt dat het zomaar gaat. Die dan met uw armen over elkaar blijft zitten. En meent dat het vandaag of morgen wel eens uit de hemel komt vallen. Gij meent dat het zomaar gaat. Dat ge zonder worstelingen, zonder schuld bekennen, zonder smeken. En zonder droefheid naar God zalig kunt worden. Gij meent dat het zomaar. Gij zijt die lichte broeders. Dat zijt gij. Dat zijn niet degenen die zeggen buigt voor uw koning, want hij komt. Dat zijn niet degenen die zeggen, ach, zie toch het lam Gods eerste sterven dat de zonde der wereld werd. Dat zijn ze niet. Want die wijzen u naar het lam, opdat ge daar uw leed vertellen. Denk erom, hoor. Dat is een levensgevaarlijke weg. Wanneer ge binnentreden wil in de raad, in de verborgen raad van God. En daarmee de geopenbaarde wil van God wil verachten. Want God heeft gezegd, die me vroeg zoeken, die zullen me vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Bid en ge zult ontvangen. Zoekt en gij zult, dat is het woord van God. Dat is het geopenbaarde woord van God. Wat God verborgen heeft, gaat u niet aan. Ge kunt er niet werkzaam mee zijn. Ge moogt er enkel in aanbidding ondervallen. Maar ge kunt die verborgen wil van God nooit betrachten. Ge zult ook niet geoordeeld worden naar hetgeen God over u besloten heeft. Maar ge zult geoordeeld worden naar hetgeen ge gedaan hebt. Uw werken zullen u volgen. Het zij goed of het zij kwaad. Daar kunt u van op aan. Die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens. Het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Ze zullen geoordeeld worden, zegt God, nadat in het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. God zal u oordelen naar uw daden. O, hoor toch, gij die misschien droevig en ten neergeslagen onder het woord van God zit. Innerlijke wrevel. Dat ge nog onbekeerd zijt. Dat het niet goed met u gaat. Geeft ge daar God de schuld van? Doet ge alsof hij geen vriendelijk woord voor u had? Dan doet ge hetzelfde wat deze mensen deden. Dan trekt ge een zak over zijn mond. En ge wilt het woord der waarheid niet horen. En dan spot ge met zijn profetische bediening. O, ik zou zeggen, doe het niet. Doe het niet langer. Maar ga met Maria naar hem. Neem plaats aan zijn voeten. Bid God die in het verborgen ziet. En hij zal het in het openbaar vergelden. Beken hem dat ge hem tot hiertoe geslagen hebt. Dat ge hem tot hiertoe de mond gestopt hebt. Omdat ge uzelf wilde rechtvaardigen. En uw zondig leven niet wilde prijsgeven. En uw goddeloos karakter niet wilde uitdragen aan hem. Tot verbetering en tot vernieuwing van uw leven. Maar welzalig zijn degenen die Jezus oog aanschouwen gelijk Petrus in de zaal van Caiaphas. Nadat hij gezondigd had. En God hem deed opmerken wat hij gedaan had. En zich omkerende zag Petrus aan. Dat die blik ook vanmorgen uw hart doorboren mocht. En dat ge dan vandaag nog aan zijn voeten neerviel. Door te zeggen, Heere, ik heb uw heilig aangezicht bezwaard met het speeksel mijner zonde. En ik heb die zak u over het aangezicht getrokken, omdat ik de duisternis liever had dan het licht. Omdat ik het licht wat van uw aanschijn straalt niet konde en niet wilde verdragen. Zo zult ge vandaag nog gered worden. En gij die in de duisternis verkeert, wiens ziel hongert en dorst naar gerechtigheid. Die u bevindt leugenaars te zijn. Elke dag weer opnieuw voor God. Wel, hier is uw borg. Hier is uw zaligmaker. Zeg tot de gebondenen. Zie, hier is uw verlosser. Deze gebonden verlosser, hij kwam. Opdat hij u zou ontbinden. Laat aan het oog uw zielsoog, uw bedroefd oog, uw betraamd oog, uw gebroken oog. Hier wijden met verwondering. En met aanbidding. Zie het lam Gods. Want het oog dat hem ziet. Is wel gelukzalig. En het hart dat op hem betrouwt. Wordt bevrijd van alle overtreding. Hier ligt spijze voor uw ziel. Hij. in het gericht voor Caiaphas schuldig verklaard. Door het kromme recht van Caiaphas, het rechte, het heerlijke, het goddelijk recht schuldig. Hij is des doods schuldig. Amen. Hij is des doods schuldig. Dat was hij ook, door God toegerekend, maar niet door zijn eigen zon. Niet zoals Caiaphas het zag, maar zoals God het gezien heeft. Dragende onze overtreding, laat dan zijn dood ons leven zijn. Amen. O Vader van alle barmhartigheid, uit wiens innerlijke bewegingen der barmhartigheid en liefde de Zoon van uw welbehagen ons geopenbaard geworden is, die zich schuldig liet verklaren en liet vonnissen, die zich met smaadheid liet overladen, die in de dood is ingegaan, opdat we leven zouden, eeuwig leven, door uw genade. Heere, versterk ons hart in de strijdperk van dit leven. Breng er velen toe tot de gemeente die achter deze kruisbanier willen strijden. Tegen wereld, zonde en duivel, opdat uw rijk volkomen wordt. Waarin dat gij zult zijn alles en in allen. Amen.